Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 78, de versen 2 en 4, 78, het tweede en het vierde vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen, en het vierde vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. 2 en 4 van Psalm 78. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing voor deze avond is uit het eerste boek van de Koningen, het 16e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 34. We noemen nu 1 Koningen 16, de versen 23 tot en met 34 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 16 te beginnen bij het 23e vers. In het 31e jaar van Asa, de koning van Juda, werd Omri koning over Israël en regeerde 12 jaren. Te Tirsa regeerde hij 6 jaren. En hij kocht de berg Samaria van Semer voor 2 talenten zilver en bebouwde de berg en noemde de naam van de stad die hij bouwde naar de naam van Semer, de heer van de berg Samaria. En Omri deed wat kwaad was in de ogen des heren. Ja, hij deed erger dan alle die voor hem geweest waren. En hij wandelde in alle wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, en in zijn zonde, waarmee hij Israël had doen zondigen, verwekkende de heren, de God Israëls, tot toorn door hun ijdelheden. Het overige nu der geschiedenissen van Omri, wat hij gedaan heeft en zijn macht die hij gepleegd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Omri ontsliep met zijn vaderen en werd begraven te Samaria, en zijn zoon Achab regeerde in zijn plaats. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaren. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat? Dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Et-Baal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel de Betaliet Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het is de bedoeling, gemeente, dat we met Gods hulp de komende weken na willen denken over de levensgeschiedenis en ook de ambtelijke dienst van de profeet Elia. En we willen daar vanavond een begin mee maken. En de tekst voor de prediking vindt u in het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Dat is dus 1 Koningen 17 vers 1. Waar we het woord van de Heere en onze tekst voor deze avond lezen. En Elia, de Tisbiet van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze dagen, deze jaren, dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen aan het begin van deze dienst opnieuw voor uw aangezicht. Want waarheen zouden wij anders moeten gaan dan tot u? U hebt alleen de woorden van het eeuwige leven. En nu hebben wij die woorden nodig, dat u ze tot ons zou spreken. U hebt ze neergelegd en vastgelegd in uw heilig woord. Maar het is nodig, Heere, voor ons persoonlijk, dat de woorden van u, door de krachtige werking van uw heilige geest, worden toegepast aan ons hart en gaan leven in ons binnenste. Heere, zou u dat willen geven? Dat vanavond door de werking van deze geest uw woord levend en krachtig mag zijn in ons midden, zodat het door mag dringen. Geef dat, wanneer wij het woord mogen bedienen vanavond, de kracht van die geest mag werken, opdat de dingen die we overdacht hebben, de dagen die voorbij gingen, helder en duidelijk mogen zijn, opdat we de genade ontvangen mogen om uw woord ordelijk en helder uit te dragen, in strenge gebondenheid aan de schrift. Maar vooral ook opdat u de genade schenkt dat het in betoning van geest en kracht gepredikt mag worden. Niet onze kracht, maar uw kracht. En dat het woord ook zijn kracht mag doen en dat het merkbaar mag zijn, ook vanavond in ons midden, dat gij zelf op de wagen van uw woord meekomt en voorspoedig rijdt op het woord van uw waarheid. Wil u ook bij het luisteren alle hindernissen genadig wegnemen, Heere. En u weet hoe talloos de hindernissen kunnen zijn in ons leven. Daar is de blindheid van ons innerlijk. De dodigheid en de doodsheid waarin ons hart besloten ligt van nature. Daar is de onbevattelijkheid ten gevolge van de zonde. Daar zijn de zorgen van het leven die onze gedachten ook in de kerk in beslag kunnen nemen. Er is vermoeidheid soms die ons het luisteren naar uw woord moeilijk maakt. En er kunnen zoveel andere dingen zijn. Heere, wil al die hindernissen niet zo hun werk laten doen dat ze het luisteren naar uw woord onmogelijk of moeilijk maken. En wil u geven dat we luisteren mogen. En dat niet alleen met onze oren, opdat wij de boodschap horen en verstaan. En er misschien wat rimpels getrokken worden over de vlakte van ons zielenleven. Maar dat het woord onze harten mag raken. Want wanneer deze woorden vanavond voor ons liggen, ogenschijnlijk zo eenvoudig en zo kort met weinig boodschap, dan is het toch juist in dit woord dat wij midden in deze tijd en midden in onze onbekeerlijkheid, als wij onbekeerd zijn, worden aangesproken door een dienstknecht van u, door het woord van u. En dat u, o eeuwige God, roept tot vernedering en tot bekering. Heere, wil dat ook onder ons doen zijn. Laat het woord zo vanavond ook gebruikt mogen worden, dat de boodschap van de bekering ten leven gezegend mag worden voor die of voor genen, voor jongeren of voor ouderen. Heere, wil u geven dat we ook mogen beseffen vanavond in het licht van wat uw woord ons voorhoudt, dat die boodschap van de bekering en de dringende roepstemmen die uit de prediking van uw woord tot ons komen, dat dat geen vanzelfsprekendheden zijn, maar dat het een wonder is als het woord nog klinken mag. Soms week aan week, soms zoals in de geschiedenis hier zichtbaar wordt, zomaar ineens, ongedacht. Heren, bewaar ons ervoor dat wij de gave van uw woord licht zouden achten. Bewaar ons er ook voor dat wij het woord zouden gaan verachten. Of het licht zouden gaan opvatten en makkelijk zouden nemen. Zoals het gebeurde in de dagen van de koningen van Israël. Waardoor het woord langzaam terzijde geschoven wordt. En waardoor de kracht van het woord afgestomd raakt. En de hemelen lijken te zwijgen. En een tijd van Gods verberging aanbreekt. Heren, wanneer wij in zulke dagen leven, bidden wij, wil u zoals u eenmaal een Elia zond, om het woord van u te brengen te midden van een samenleving die niet naar u zocht en die zich tegen u had afgezet. Of u Elia's wilt zenden onder ons. Of u predikanten wilt aangorden en leiden door uw geest en bekering wilt geven. En bediening van uw geest. Of u ook mannen wilt roepen. In de geest en in de kracht van Elia. Die ondanks dat ze mensen zijn van gelijke bewegingen als wij allen. Adams kinderen. Toch aangegord worden met de geest der waarheid. En de geest der vrijmoedigheid. En de geest van het woord. Om het woord zuiver te verkondigen. Heren, wil u daartoe veel gebed geven, onder hen die uw naam ootmoedig vrezen in het bijzonder. En wil u geven dat ook door deze woorden, door de boodschap van dit avonduur, en ook door de overdenking van de volgende schriftgedeelte, die zo u het geeft, zal plaatsvinden in de weken die voor ons liggen, dat uw volk onderwezen mag worden in het machtige, eeuwige wonder, dat gij God zijt, de soevereine, van wie niemand rekenschap kan vragen. De soevereine, wiens wil altoos wijs en goed is, maar die ook soeverein zijt in uw genade. En die zelfs in de donkerste dagen uw genade nog wilt verheerlijken. En uw kinderen en uw knechten wilt verbergen. En in de schuilplaats des Allerhoogste wilt onderwijzen in de heilgeheimen van uw woord. In het verborgen werk van de Heere Jezus. In de kracht van zijn lijden en van zijn opstanding. Heere, wil die dingen die vanuit het woord deze en de komende weken tot ons zullen komen, zo u het geeft, zegenen. En onderwijs ons uit deze bekende geschiedenis. Geef ook, Heere, dat wanneer we een begin maken met deze geschiedenis en daar de afgelopen weken mee bezig geweest zijn, ook voor uw aangezicht, dat we uit deze schriftwoorden oude en nieuwe schatten mogen putten. Dat er woorden bij mogen zijn die door u gebruikt worden als woorden op de juiste plaats en op de juiste tijd. Wil u als de soevereine God, de God van Elia, de God van de schriften, zelf de pijlen van uw woord gebruiken, ze afvuren en ze leiden en ze richten en ze planten in de harten van zondaren. En wil u het gebruiken tot bekering, tot onderwijs, tot vermaning van uw volk en tot opbouw en bemoediging van uw volk. Wil u ons leren om alles te verliezen buiten u, om arm te worden en schuldig in onszelf, en om u, de God van Elia, over te houden als de eeuwige, bij wie een zondig, doemwaardig mensenkind schuilen mag. Heere, wil u met ons allen zijn. We zijn samengekomen als mensenkinderen met onze eigen levensgeschiedenis, met onze zorgen, met onze vragen. met onze redenen tot blijdschap en dankbaarheid. En u kent onze levensomstandigheden volmaakt, zowel van degenen die hier zijn in de kerk als voor de anderen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons allen in onze verschillende omstandigheden zegenen en gedenken. Wil u zijn met allen die rouw dragen, Heere. Er zijn er onder ons die kort geleden of alweer wat langer geleden in rouw gedompeld werden. We denken in dit verband ook aan de familie van het geloof die deze achterliggende week in Dirksland stond bij het geopende graf van een lieve moeder en grootmoeder. Heere, wil u in dit gemis zelf de vertroostingen geven en wil u de lege plaats vervullen. En wil u ook deze roepstem binnen de kring van gezin en familie heiligen aan het hart. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat de slagen van het leven, en ze gingen deze familie en ze gaan onze gezinnen en families niet voorbij, dat ze gebruikt mogen worden. En dat ze door u gezegend mogen worden, opdat we stilgezet worden. Ja, Heere, laat u het zelf zien, dat roepstemmen in sterfgevallen, in moeilijke omstandigheden, in zware kruisen die we te dragen hebben in het leven. Dat ze door u gezonden worden als prikkels en nagels om ons uit te drijven tot u. Heere, zegen ons zo. Wil u ook denken aan alle werk in uw koninkrijk? Wil u uw koninkrijk doen komen? De werken van de duisternis teniet doen gaan? Wil u uw naam heiligen? Uw koninkrijk doen komen? Uw wil doen geschieden? Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Wil het zendingswerk zegenen. Wil zijn met allen die werken op de zendingsvelden. Wil ook het oude volk van Israël bemind om der vaderen wil. Zegenen, Heere, zodat ze mogen leren kennen die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Zegen alle werk van evangelisatorische aard. Wil u geven dat ook zij die vervreemd zijn van u en van uw wegen, ook uit onze gezinnen en families, tot u leren vluchten. En de weg tot u mogen vinden, bindt u de waarheid van uw woord op hun hart. Heere, wil u zo midden in ons land en onder ons volk uw koninkrijk doen komen. Wil u geven, Heere, dat er ook onder ons Elia's mogen opstaan, staande voor uw aangezicht. Die vorst en volk, regering en onderdaan, op de geëigende plaatsen en in de geëigende wegen uw woord voorhouden. En zou u uw naam zo willen heiligen, dat uw naam mag worden uitgebreid en verheerlijkt ook onder ons. Vergeef dan, Heere, de zonde van ons vaderland. Verzoen de schuld die er ook nationaal en landelijk ligt. En wil u, ondanks onze zonde, niet met ons in het gericht treden, maar ons aanzien in uw genade. Verdiend is het niet, maar doe het alleen om de Zoon van uw liefde, Jezus Christus, die gij altijd hoort. Om zijnentwil bidden we het van u. Amen. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren, zingen we eerst nog uit Psalm 81, het 13e, het 15e en het 18e vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 2, het zesde vers. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Psalm 2, het zesde vers. Geliefde gemeente, wanneer iemand voor het eerst optreedt, is er vaak een sfeer van gespannen verwachting. Denkt u maar, om een willekeurig voorbeeld te noemen, wanneer iemand benoemd is als Kamerlid en hij moet voor het eerst een toespraak houden. Er zal met meer aandacht naar hem geluisterd worden dan wat gewoonlijk gebeurt. Of wanneer iemand voorbereidende studie gedaan heeft voor predikant en voor het eerst mag preken, dan zal er een geest van gespannen verwachting zijn. Hoe zal hij preken? Hoe zal het gaan? Wel, we hebben hier de geschiedenis van het eerste optreden. We zouden kunnen zeggen van de eerste preek die ons in de Bijbel wordt meegedeeld van een van Gods knechten van het Oude Testament, Elia. En wat er ook van gezegd zou kunnen worden, in ieder geval niet dat er een sfeer van gespannen verwachting was. Want zijn optreden werd helemaal niet verwacht. Tegendeel zelfs. Zijn optreden was dan ook uiterst onverwacht. Want alhoewel de woorden van onze tekst heel weinig schijnen te zeggen, wordt toch duidelijk dat hij ineens, plotseling, voor de koning en de koningin, voor Achab en Elia verscheen, als een man die uit het niets kwam, of zoals iemand gezegd heeft, een man die kwam zoals zij de aarde verliet in een stormwind. Zo kwam hij. En zonder zich iets te bekommeren, kennelijk om de omgeving waar hij was, sprak hij die vlammende woorden. Zo waarlijk als de God van Israël leeft voor wiens aangezicht ik sta. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, dan naar mijn woord. Wie is deze man? En wat moeten we van dit eerste optreden, van deze boodschap die hij brengt, denken? Wel, we willen er vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan en schrijven als thema boven deze tekst en boven de prediking Elia's eerste optreden. We letten op drie dingen. Allereerst op de geest van de tijd. In de tweede plaats op de geest van de profetie. En dan schrijven we geest met een hoofdletter. En in de derde plaats de geest en het woord. En dan staat geest natuurlijk ook met een hoofdletter. Elia's eerste optreden, de geest van de tijd, de geest van de profetie en de geest en het woord. We beginnen vanavond met een bekend gedeelte uit de geschiedenis van Israël. En het is goed om, al is het misschien heel kort, de achtergronden van het optreden van Elia te schetsen. Daarbij kunnen we niet volledig zijn, is ook helemaal de bedoeling niet, want in de volgende weken zullen telkens weer en telkens meer aspecten van de achtergrond van het optreden van Elia duidelijk worden. Maar in deze eerste preek mag toch een zekere algemene tekening van de achtergrond niet ontbreken. En dan is het allereerst dit wat gezegd moet worden. Die geschiedenis van Israël die wij vaak zo brokkelig lezen, waar wij over spreken als de verhalen van de richteren en de verhalen van de koningen, die wij soms lezen als verhalen waar nauwelijks verband in ligt. Heel die geschiedenis van Israël is ten diepste iets wat aan alle kanten met elkaar verbonden is. Het is één lijn die God door de geschiedenis van zijn volk Israël trekt. En één doel wat God met de geschiedenis van Israël heeft. En dat komt in dit verhaal op deze wijze. En in die geschiedenis op een andere wijze naar voren. Wat is Gods doel? Wel, Gods doel is dit. Dat hij beloofd heeft dat dit volk een groot volk zal worden. En dat hij door middel van dit volk alle geslachten van de aardbodem zal zegenen. Zo lezen we het in Genesis 12, het begin van Gods beloven spreken aan Abraham. En u weet wat dat allemaal inhoudt. Het betekent dat Israël een groot volk zal worden, letterlijk. Maar heel in het bijzonder dat uit Israël de Messias geboren zal worden, de Christus der Schriften. Die de verlosser der wereld zal zijn. Die uit alle geslacht en tong en natie zich een volk zal verlossen. Om dat zalig te maken en tot de heerlijkheid te brengen. En daarom is het volk Israël zo'n belangrijk volk. Omdat het de belofte van de Heere draagt. En omdat het Gods bedoeling is om uit dat volk de verlosser geboren te doen worden. Daarom moet Israël ook een bijzonder volk zijn. En ze hebben de opdracht gekregen, u kunt het thuis nalezen, bijvoorbeeld in Deuteronomium 28, om een bijzonder volk te zijn. In het eerste vers van Deuteronomium 28 zegt Mozes in opdracht van God: en het zal geschieden indien gij de stem van de Heere uw God vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebiede, zo zal de Heere uw God u hoog zetten boven al de volken der aarde. Dus hoe zullen ze het volk zijn wat God bedoelt dat ze zouden zijn? Hoe zullen ze gezegend worden te midden van alle geslachten van de aarde? Hoe zullen ze een hoge plaats van God ontvangen te midden van de volken? Als ze het volk zijn naar Gods bedoeling, dat wil zeggen, als ze wandelen in zijn wegen, dan zal God het volk verhogen. En als we dat zo samen gezien hebben als een belangrijk gegeven, als achtergrond van die geschiedenissen in het Oude Testament, dan valt het telkens weer op dat Israël in zijn geschiedenis nu juist op dat punt altijd weer tekortschoot. Scherper gezegd, altijd weer afdwaalde, de verbondswetten van God verbrak, eigen wegen ging en niet het volk was dat de Heere wilde en waarvan de Heere zo graag zag dat het in zijn wegen wandelde. En u vindt in de tijd voor de koningen, in de richterentijd, Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En u vindt het in de tijd waarin de koningen over Israël heersen, eigenlijk precies hetzelfde. En Israël wandelde niet in de wegen van de Heere, maar deed wat kwaad was in zijn heilige ogen. O nee, zo was het niet altijd geweest. We denken een moment aan het begin van het boek Koningen. 1 Koningen 1, 2, 3. Dan lezen we over de regering van Salomo, de opvolger van David. En dan lezen we dat Salomo in de beginjaren van zijn regering dicht bij de Heere leefde. En dat hij de tempel mocht bouwen. In het hart van het Rijk, in de stad Jeruzalem. Maar wat aan het einde van de regering van koning Salomo al zichtbaar werd, afval en afwijken, allereerst bij de koning. Dat gaat nog verder bij zijn opvolgers. Zijn zoon Rehabiam en de koning die zich opwerpt als de koning van het 10-stammenrijk, Jerobeam. Want u weet wat gebeurde. Aan het einde van de regering van koning Salomo wordt het roerig in het gebied van de koning. En 10 stammen van de 12 scheuren zich af van het koningshuis van Salomo als hij gestorven is. En Salomo's zoon Rehabiam regeert maar over 2 stammen, over het zuidelijke koninkrijkje van Juda. En Jerobeam regeert over de 10 stammen, over het noordelijke rijk van Efraïm. En in dat noordelijke rijk van Efraïm met name gaat het van kwaad tot erger. Het begint al bij Jerobeam, de zoon van Nebat. We hebben het gelezen in 1 Koningen 16, dat Jerobeam, de zoon van Nebat, die eerste koning van het tienstammenrijk, dat hij Israël zondige deed. En bij zijn opvolgers horen we telkens weer de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. We lezen het van Omri, de vader van Achab, en van Achab zelf, dat zij wandelden in de wegen van Jerobeam. En wat was die zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat? Wel, dat was dit, dat hij, niet openlijk brak met de dienst van Jehovah, de God van Israël. Niet openlijk de God van Abraham, Isaac en Jacob vaarwel zei. Maar hij veranderde zomaar iets in de godsdienst van de God der vaderen. We zouden vandaag zeggen, hij bleef nog wel gereformeerd in de hoofdzaken, maar in de bijzaken, wel, daar sleutelde hij wat aan. En die bijzaken, dat was, wel, met de allerbeste bedoelingen, denk ik, zeker uit politiek oogpunt beschouwd. Hij zag met leden ogen aan dat mensen die de God van de vaderen wilden dienen uit zijn rijk, dat ze met de grote feesten in de richting van Jeruzalem reisden om de God der vaderen in de tempel te aanbidden. En sommigen bleven daar hangen. Hij raakte onderdanen kwijt. Wel als een goed heerser, pragmatisch, grondig nadenkend. Dat moest hij zien te voorkomen en dus bouwde hij, zonder de naam van de Heere aangeroepen te hebben overigens, twee heiligdommen, één in het noorden en één in het zuiden. En die heiligdommen, dat waren geen heidense heiligdommen, dat waren heiligdommen ter ere van de God van de vaderen, ter ere van die God die ook in de tempel van Jeruzalem gediend werd. Het enige verschil was, klein verschil zouden we zeggen, er stond een beeld in die tempels, in Dan en in Bethel. Een gouden kalf, een stierkalf, net als in de tijd toen Mozes op de berg Sinaï was en Aaron ook een kalf gemaakt had. Toen maakte hij ook een afbeelding van de God die hen uit Egypte bevrijd had. En zo deed ook Jerobeam beelden. Nee, daarmee zei hij niet de dienst van Jehovah vaarwel. Zijn zonde was niet de zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want Jerobeam maakte geen andere goden. Jerobeam's zonde was de zonde tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gebeeldhouwde beelden, geen gesneden beelden maken. En u moet maar goed erop letten, gemeente, in de geschiedenis van Israël. Dat wanneer dat gaat gebeuren, wanneer de mens, in dit geval Jerobeam, op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen denken de dienst van God gaat inrichten en niet luistert naar de heldere geboden van de Heer, dan gaat het van kwaad tot erger. De zonde mag in het begin nog klein lijken, oppervlakkig beschouwd. Maar de zonde breekt uit en gaat door. En dat ziet u gebeuren als in snel tempo allerlei koningen Jerobeam, de zoon van Nebat, opvolgen. Ze zondigen. Ze wandelen in de wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, en bevorderen de eredienst in de tempels van de kalveren in Dan en in Bethel. Maar uiteindelijk komt daar de regeringsperiode van Achab. Tot dan toe was het alleen nog maar de dienst van God op een eigen gerechtigde en eigenwillige manier geweest, Dan en Bethel. Maar als Achab, de zoon van Omri, aan de macht komt, dan komen er ook vreemde goden binnen. De zonde tegen het tweede gebod opent de weg naar de zonde tegen het eerste gebod. Wat makkelijker God dienen, op je eigen wijze God dienen, beelden maken, opent de weg naar andere goden. Want die Achab was vermoedelijk op voorstel van zijn vader Omri, toen hij nog prins was, kroonprins, getrouwd met een machtige prinses, met Izebel, de dochter van de koning van Sidon in het noorden, in Fenicië, et Baal. En daar dienden ze een andere god, een natuurgod, een vruchtbaarheidsgod. Baal, letterlijk betekent zijn naam Heer, die samen met de godin van de hemel, Astaroth of Asjera genoemd, vereerd werd. En dit goden-echtpaar, daarvoor bogen Izebel en haar vader et Baal zich. En met die ongelovige prinses uit het hoge noorden sloot Achab een huwelijk en hij liet zich overhalen. O, dat zal geleidelijk gegaan zijn, maar hij liet zich overhalen om nu ook voor de Baal te bidden. En na enige tijd, zeker in het begin van zijn regeringstijd al, stond er een kostbaar heiligdom in de stad Samaria. Het volk wat geroepen is om de Heere te dienen, te midden van de volken der heidenen. Het volk wat geroepen is om de Heere te aanbidden, te midden van allerlei vormen van afgoderij. Het is via de zonde tegen het tweede gebod, tot de zonde tot tegen het eerste gebod gekomen. En het dient andere goden. En de koningen, Achab en zijn vrouw gaan voor. En zo zien we de tijd geschilderd waarin Elia optreedt. Het is de tijd van Achab, de tijd van Izebel. En wat zijn nu, om het heel kort samen te vatten, de meest kenmerkende trekken van die tijd? Wel, we hebben het al gezien. Het eerste is dit: dat de dienst van God vaarwel gezegd wordt. En dat de nieuwe godsdienst, de Baal-godsdienst en het dienen van de Astaroth wordt ingevoerd. Dat was het eerst. Maar dat gaat verder. Want waar nieuwe godsdiensten worden ingevoerd, godsdiensten zijn van huis uit niet tolerant. De dienaren van die vreemde God willen dat allen die vreemde God zullen dienen. En wat lezen we? Het staat, u kunt het vinden in 1 Koningen 19, als Elia zo moedeloos neerligt onder de jeneverboom. Dan zegt hij: Heere, ze hebben uw altaren verbroken en uw profeten met het zwaard gedood. Het was dus niet slechts: we verlaten de dienst van de God van Israël en we voeren een nieuwe godsdienst in, punt. Maar het tweede is: al spoedig werden de altaren van de ware God te gronde gericht en de dienstknechten van de ware God werden gedood. Die nieuwe godsdienst van Baal bedreef ook heel agressieve evangelisatie. Want we lezen in een van de volgende hoofdstukken dat er 850 profeten van Baal waren die aten van de tafel van Izebel. Het koninklijk paar had dus niet minder dan 850 profeten in dienst. En wat is een profeet? Wel, dat is een verkondiger. Dat is een boodschapper. Dat zijn evangelisten, om het met een term uit het Nieuwe Testament te zeggen. En dus de dienst van de ware God werd niet alleen vaarwel gezegd, maar de altaren werden verwoest en de profeten moesten vluchten voor hun leven. En agressief werd de dienst van de Baal aangeprezen. Dus in het volk van de Heere was de dienst van de ware God aan het verdwijnen. Willens en wetens werd er van overheidswegen op aangestuurd. En de dienst van de Baal werd op alle mogelijke wijze gepromoveerd. En weet u wat het gevolg is? Verharding. Verharding. Want kijk, dit gebeurde allemaal in de dagen van Elia. De dienst van God werd geschonden en de tempels werden in stukken geslagen en de altaren werden verwoest. En de hemel zweeg. God sprak niet. En als de ongerechtigheid toe gaat nemen en de Heere zwijgt, dan worden de mensen al driester in hun zonde. En u moet maar goed letten op het laatste vers van onze schriftlezing van vanavond. Dat is niet zomaar een zinloze uitweiding van de schrijver die onder de leiding van de Heilige Geest deze woorden geboekstaafd heeft. Maar in de dagen van Agab, die dus agressief de dienst van de Baal probeerde te bevorderen. Toen God zweeg en de ware knechten van God gedood werden. Toen werden de mensen ook onder het gewone volk steeds driester. Want daar lag die prachtige vlakte en de ruïne was nog zichtbaar daar aan de Jordaanoever van Jericho, weet u wel. De stad die bij de intocht in het beloofde land zo wonderlijk door God was vernietigd. En waarbij God gezegd had, Jozua 6 en vers 20, dat die stad nooit meer herbouwd mocht worden als een teken dat God hen het land gegeven had. En dat God de poorten naar het land Kanaan had geopend. Die poortstad mocht nooit meer gebouwd worden. Want wie de stad zou bouwen, die zou hem bouwen op de dood van zijn oudste zoon. En zou de stad voltooien op de dood van zijn jongste zoon. En jarenlang hadden de mensen in diep ontzag voor Jehovah, Yahweh, de God van Israël, Jeruzalem als een puinhoop laten liggen. Zoveel ontzag was er nog onder het volk, ook al waren er momenten en tijden waarin de Heere niet gevreesd was. Zelfs die donkere richterentijd had men het niet aangedurfd om zich te vergrijpen aan Jericho en Jericho te herbouwen. Maar nu de vreemde goden worden ingevoerd en de hemel zwijgt, dan worden de mensen driest in hun zonden en ze zeggen, ach, dat oude fabeltje, dat God straffen zou wie Jericho herbouwt. En een zekere Hiel, hij gaat de stad herbouwen. En dan blijkt, als even in een klein ogenblik, dat God toch leeft. En dat hij zich niet straffeloos laat tergen. Want zijn oudste zoon sterft en toch bouwt Hiel door. Triest in de zonde. En zijn jongste zoon sterft. En toch viert hij al feest van de herbouw van de stad Jericho. God zwijgt. En de mensen worden driester in hun zonde. Dat betekent, als we het met één woord samenvatten, dat Elia leefde in een tijd die in verschillende opzichten lijkt op de tweede helft van deze 20e eeuw. God zwijgt. In de jaren 60 spraken we, althans de theologen, over God is dood. En in onze tijd wordt er gezegd, Gods verduistering. Eigenlijk geen goed woord. Maar de bedoeling is duidelijk. Het lijkt alsof God zich terugtrekt en daarom kunt u beter zeggen Gods verberging. De ongerechtigheid, zeker in de westelijke wereld, schrijdt ten hemel. En God zwijgt. En de mensen zeggen, waar is God? Ze vergeten één ding. Precies hetzelfde wat ze vergaten in de dagen van deze man Gods, Elia. Dat God soms in zijn eindeloos geduld zwijgt. Geduld met de ongerechtigheid. Geduld waarvan volgens de woorden van Paulus in Romeinen 2 en vers 4 de bedoeling van God is dat de mensen tot inkeer en tot bekering komen. Ze achten het geduld van God alsof God afwezig zou zijn. en de langmoedigheid van God. Alsof de Heere zich om deze wereld niet zou bekommeren. Maar het is een verschrikkelijke vergissing. Want God zwijgt. Maar niet voor altijd. En in het land van de belofte, onder het volk van de belofte. Door de zonde van Agab en van het volk onder leiding van Agab en Izebel. Maakt men zich rijp voor de toren van God. Het is zoals het staat in een vrij onbekende tekst in het boek van de Prediker. Prediker 8 en vers 11. Omdat niet haastig het oordeel over de boze daad geschiet. Daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Omdat God van de hemel het kwaad niet onmiddellijk straft. Daarom worden de mensen steeds voller en steeds driester om het kwade te doen. En als je nou midden in zo'n tijd leeft, wat moet er dan gebeuren? Oordelen van de hemel. Het zou verdiend zijn. Oordelen van God over Israël. Het zou dubbel verdiend zijn. Agab en Izebel ontroond. De Baalpriesters 450 in getal. En de priesters of de profeten van Asherah 400 in getal. Samen 850 uitgeroeid. Het zou verdiend zijn. Maar wat doet de Heere? Hij komt met zijn gerichten, jazeker. Maar op een hele bijzondere wijze. Want wat lezen we in het begin van onze tekst? En Elia. Dat woordje en staat er niet zomaar. Als het beeld getekend is van de tijd waarin deze man leeft. Waarin we, als we goed lezen, verwachten en nu. Nu men openlijk en driest zich verzet tegen de God van het verbond. Nu zal de volle wraak van God over het verbondsvolk komen. Lezen we niet. En God deed vuur van de hemel regenen. Zoals over Sodom en Gomorra. Maar we lezen. En Elia. God zendt zijn knecht. Met een ernstige boodschap zeker. Maar God zendt zijn knecht. Midden in de donkerste tijden. En dat is een trek die we in de geschiedenissen van de Bijbel telkens weer terugvinden. En ook in de kerkgeschiedenis kunnen bespeuren. Zendt God naar zijn welbehagen dienstknechten. En dat betekent, gemeente. Dat ook al heeft Israël het verzondigd zwaar en lang. Dat God ze nog wil waarschuwen en nog wil vermanen. Dat hij nog tot hen komt met een boodschap vol ernst en vol liefde, vol recht en genade. Dat hij hun heil, hun bekering op het oog heeft. God zendt goedertierenlijk boodschappers. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En Elia. Wie is die man? We weten heel weinig van hem. Terwijl we van andere profeten die later in de Bijbel genoemd worden, uitvoerig geïnformeerd worden over de roepingsgeschiedenis. Denkt u maar aan de roepingsgeschiedenis van Jeremia, aan de roepingsgeschiedenis van Jesaja. En zelfs de boerenzoon, de ossenherder Amos, heeft nog een roepingsgeschiedenis in de Bijbel. Van Elia leest u het niet. Hij komt ineens, zoals ik al zei, en hij verdwijnt weer. Het is een man die komt als in een stormwind. Een man wiens gestalte we enigszins ons kunnen voorstellen, maar wiens levensverhaal in veel opzichten toch verborgen blijft. In elk geval zijn jonge jaren. Maar te midden van de spaarzame gegevens die de Bijbel ons geeft over hem, zijn twee dingen heel belangrijk. In de eerste plaats, waar komt hij vandaan? Wel, hij komt uit Tisbe en hij wordt herhaaldelijk in de Bijbel genoemd de Tisbiet, de man van Tisbe. En dat Tisbe, helaas is het niet terug te vinden. Het zal wel een dorpje geweest zijn in Gilead, maar de mensen die veel verstand hebben van de oude aardrijkskunde van het land van Israël, ze kunnen dat dorpje Tisbe niet terugvinden. En er zijn allerlei voorstellen gedaan om te laten zien waar het mogelijk gelegen zou hebben, maar de geleerden zijn het er niet over eens, we weten het dus niet. Maar wat we wel weten is dat hij kwam uit de inwoners van Gilead. En Gilead was een streek uit het Overjordaanse. Een streek dus die niet lag aan deze kant van de Jordaan, maar aan de overkant van de Jordaan. En dat Overjordaanse, waar Gilead dus bij behoorde, was een wat achtergebleven gebied, zouden we zeggen. Achtergebleven in de zin dat het een ruig gebied was, een wild prachtig natuurgebied zonder al te veel beschaving. Een gebied waar ook een eigen dialect gesproken werd. Een gebied wat ver weg lag van Jeruzalem en waarvan het moeilijk was om Jeruzalem te bereiken. En vandaar dat al heel spoedig het Overjordaanse de naam had dat ze niet zo rechtzinnig waren in de godsdienst van Israël. En uit dat wat achtergebleven gebied, dat de naam had dat het niet zo rechtzinnig was in de dienst van de levende God, daar roept God zijn dienstknecht. Als u ergens ziet de soevereiniteit van God, dan is het opnieuw hier. Als God iemand roept om zijn knecht te zijn, dan roept hij ze van de vreemdste plaatsen. Deze knecht wordt niet uit Jeruzalem geroepen, ook niet uit Bethlehem, laat staan uit Samaria, maar uit het halfheidense Overjordaanse. En dan weten we ook, gemeente, en dat is het tweede, dat deze dienstknecht van God, al wordt zijn roepingsgeschiedenis niet vermeld, dat voor zijn optreden hij door de Heere werd voorbereid. En dat weten we uit twee dingen. Het eerste is dit, dan dat in de brief van Jacobus in het Nieuwe Testament, Jacobus 5 en vers 17, over Elia gesproken wordt. En daar wordt dit gezegd, en u kent misschien een deel van die woorden. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Luistert u goed. Elia, een mens van gelijke bewegingen als u en ik. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet. De schrift tekent ons dus dat voorafgaande aan dat plotselinge optreden voor Ahab en Izebel is de worsteling van Elia vooraf gegaan. Hij heeft met de nood van het land en van het volk en van de koning geworsteld in het gebed. God heeft hem dus voorbereid. God heeft hem geoefend. Hij heeft hem de vrezen des Heren in het hart gelegd. Hij heeft hem op de school van het gebed gebracht. En daar is Elia gaan worstelen. En waarom is Elia gaan worstelen? Wel, er staat dat hij is gaan worstelen dat het niet zou regenen. En we vragen ons af, waarom is dat? Wel, ook dat wordt in de Bijbel uitgelegd. Want de Bijbel zegt in het boek Deuteronomium, en u kunt het lezen in het hoofdstuk dat ik al aanhaalde, het 28e. U kunt het ook lezen in het 11e hoofdstuk van het boek Deuteronomium, dat de Heere zegen over Israël beloofde als ze in zijn wegen zouden wandelen. Dat hij beloofde dat er altijd regen zou zijn en altijd dauw zou zijn, de vroege regen en de spaderegen, en dat er vruchtbaarheid zou zijn in het veld en onder het vee. Maar wanneer ze niet in zijn wegen wandelden, dat de Heere de hemelen zou toesluiten en de regen zou stoppen en de dauw zou ophouden. En nu was Elia een man, misschien nog een jonge man, die met die dingen vastliep. God wordt onteerd. Het volk vreest hem niet en dient hem niet. De koning gaat het volk voor in goddeloosheid. De profeten worden gedood. De altaren worden verwoest. Het volk gaat teloor, gaat verloren. Omdat het geen kennis en geen godsvrezen heeft. En God zwijgt. En weet u wat Elia nou is gaan bidden, waar hij mee is gaan worstelen, heren? Hoe kan dat nu? Waar is uw heerlijkheid? Heere, je kunt toch niet zwijgen? Hij is gaan bidden waar we het allervolmaaktste gebed mee beginnen, zoals de Heere Jezus dat zijn discipelen geleerd heeft. Uw naam worden geheiligd. Daar bad Elia om. God, heilig uw naam. Laat die afgoderij niet doorwoekeren. Laat die goddeloosheid niet blijven roepen van de aardbodem om het vonnis, maar verheerlijk uw naam. Kijk, en dat zit nu ook in de naam van Elia opgesloten. En we weten het niet zeker of die naam hem nu bij zijn geboorte gegeven is. Misschien was het zo. Of dat hij die naam gekregen heeft, zoals sommige schriftverlaarders veronderstellen, toen God hem riep tot het ambt. Elia. En dan kunt u het beter lezen, zoals het bijvoorbeeld in de Engelse Bijbelvertaling staat. Elia. Niet aan het eind de I en de A, maar I-J-A. Elijah. Eli betekent mijn God. En ja is de afkorting van de naam Yahweh of Jehovah. Mijn God is Jehovah. Wat een geweldige naam. Zijn naam was een profetie. Zijn naam tekende zijn leven. Want hij bad, Heere, uw naam worden geheiligd. Te midden van deze afval en te midden van dit vreselijke gebeuren onder de regering van Achab. Zijn naam was een profetie. Want Achab mocht denken, samen met Izebel zijn vrouw, wel, we hebben het mooi voor elkaar. De altaren zijn verwoest. En de profeten zijn gedood. En ze wisten niet dat een van hun knechten, Obadja, nog een aantal honderden in een spelonk had verborgen. De naam van de Heere is verdwenen. Maar Elia werd voorbereid door het genadewerk van de Heere. De eer van God, de heiligheid van Gods naam lag op zijn ziel. Heere, zo kan het toch niet. En Elia bad om het ingrijpen van God. En toen kwam God met de geest der profetie in zijn leven. En die geest der profetie greep het hart en het leven van Elia aan. En nu werd de biddende Elia een sprekende Elia. En we weten niet precies hoe het gebeurd is. Maar verschillende verklaarders van de Bijbel zeggen, hij zal Achab en Izebel wel ontmoet hebben in hun paleis. Want waar zou hij anders tot Achab en tot Izebel hebben kunnen spreken? Misschien zaten ze in hun zomerverblijf in Israël, in het noorden van Palestina. Misschien in het Ivoren Paleis, wat volgens de opgravingen gebouwd is door vader Omri. In elk geval in hun paleis. En daar komt die man binnen, met zijn kemelshaar en mantel. Een man die in een ogenblik als het ware zijn aanwezigheid kenbaar maakt. Niet vraagt om een audiëntie. Niet vraagt aan de wachten, mag ik de koning spreken? Maar die als een koning het paleis binnenwandelt en zegt, alzo spreekt de Heere, voor wiens aangezicht ik sta. indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Hij slingert de boodschap dat God de zonden van het volk en van de koning en van de koningin bestraffen zal, daar in die troonzaal of daar in het zomerpaleis in Jezreel. En hij draait zich om voordat Achab en zijn hofhouding van de schrik bekomen is en hij verdwijnt. En is onvindbaar. Als we de woorden en de achtergronden op ons in laten werken, wat een boodschap. Midden in die donkere tijd waarin de vijanden van God en zijn volk gedacht hebben, en nu hebben we het pleit gewonnen. En misschien wrijft Achab in stilte wel in zijn handen. Daar komt een knecht van de Heere. Misschien sprak hij niet eens de taal van het hof, maar het dialect van Gilead. En hij komt met de volmacht van de Allerhoogste. God geeft hem vrijmoedigheid. Want Elia is een mens van gelijke bewegingen, zegt de Bijbel, als u en ik. En we komen Elia soms ook tegen, denk maar aan hoofdstuk 19, als hij vlucht voor Izebel, als een man met knikkende knieën, die het niet meer weet. Maar als de genade van God en de eer van de Heere brandt op zijn hart, dan zegt hij het met diepe overtuiging. Ik kom in de naam des Heren. Indien er regen zal zijn. Koning, God heeft uw ongerechtigheid gezien. Gemeente, voelen we de diepte van deze woorden. En hoewel vele dingen terugkomen, wil ik één les met name op dit punt onderstrepen. Wat is in onze tijd het meest nodige binnen de kerk? Te midden van alle verwarring die er kerkelijk is. In een samenleving die steeds meer pluralistisch wordt, en dat is een mooi woord om te zeggen, die steeds meer zonder God wordt. Want dat betekent het ten diepste. Zonder de ware God wordt. Die steeds meer de samenleving gaat worden van Achab en Izebel. Dat God zijn knechten blijft zenden. En ze aangort met de geest der genade. En met een brandende ijver, nee, niet een menselijke ijver, een Jehu's ijver. Maar een gloed van ijver die hij zelf in het hart gelegd heeft voor de eer van de Heere. Dan mag ik het u eens vragen, en de vraag geldt allereerst voor degenen die genade kennen onder ons. Maar ik mag hem ook uitbreiden tot alle mensen hier in de kerk en voor de kerktelefoon. Ligt de eer van de Heere u zwaar op het hart? Ligt u wel eens wakker dat in ons goede vaderland, in West-Europa, over deze wereld, die door God geschapen is, de naam van de Heere onteerd wordt? Toezeg het eens, hoe staat het in uw leven met het verdriet en de verbrokenheid over de ontering van de naam en van de zaak van de Heere? Want er wordt kerkelijk, in de brede kerkelijke samenleving van ons goede vaderland, wel veel gepraat en veel geschreven. Veel geconfereerd en noemt u het maar op. En al die dingen zijn op hun beurt wel nodig. Maar hoe ligt het nu met het besef? Uw naam worden geheiligd. U zegt misschien dat is een gevaarlijk gebed, want dat betekent het oordeel over alle ongerechtigheid en alle onheiligheid. U hebt het goed begrepen. Dat betekent inderdaad dat God opstaat. En dat God komt met zijn gerichten. Maar één ding. Wat zou erger zijn? En neemt u die vraag eens mee deze week in. Ter overweging en ook in uw bidvertrek. Wat zou erger zijn? Als God bleef zwijgen en ons overliet als natie, als volk, aan onze eigen gedachten, aan onze eigen moraal en aan onze eigen filosofieën en aan onze eigen ideeën. En ons liet omkomen. Of dat de Heere kwam op welke wijze, dat weet God alleen. Met zijn waarschuwingen, met zijn vermaningen. Om ons wakker te schudden. Om ons nog één keer te roepen. Bekeert u. Bekeert u. En dat is het wat gebeurt in de zending van Elia. Want het lijkt, als u het oppervlakkig leest, alsof het alleen maar een aankondiging van oordeel is. Het was in het boek Deuteronomium gezegd dat wanneer het volk niet zou wandelen in de wegen van de Heere, dan zou de Heere de zegen inhouden, dan zou de Heere de baktrog niet laten vullen, dan zou de Heere de vroege regen laten ophouden en de spaderregen, dan zou de Heere de dauw laten ophouden. Want zo was het in Israël. Rondom november, dan viel de vroege regen. Dat was aan het begin, vlak na dat de aarde bouwrijp gemaakt was. En die vroege regen, die droeg bij tot ontkieming van de gewassen. Dan was er een wat drogere tijd, die gedurende de winter, waarin toch nog wel eens wat viel, maar geen echte regenperiode. Maar juist als in het voorjaar het gewas echt begon te groeien en begon te rijpen, dan had je de milde late regen of de spaderregen in april. En die zorgde ervoor dat het gewassen groeide. En daarna de oogst in mei, dan was het een droge periode waarin niets viel. Tot november, tot de volgende vroege regen. Maar in die droge periode was er iedere morgen de zware dauw, waardoor het gras toch kon groeien en het vee en de mensen toch te eten hadden. Maar als God die regens en die dauw introk, dat betekent oordeel. Dat betekent dat in de komende jaren het vee zou sterven en de kleine kindertjes in hun wiegjes zouden schreeuwen van honger. Dat betekent dat de mensen zouden vermageren, hongersnood. We zien in gedachten beelden uit Afrika en andere gebieden van de wereld waar de mensen omkomen van honger. Dat zou het oordeel van de Heere zijn. En dat is de enige boodschap, zo lijkt het, van deze knecht van God, van Elia. En hij keert zich om en gaat weg. Als we oppervlakkig zouden lezen, dan zouden we zeggen, wel is dat nu een boodschap? Als een dominee die boodschap iedere zondag zou preken, dan zouden heel veel mensen weglopen en zeggen, wel, die man weet niets anders dan oordeel. En er zouden er al heel gauw zijn die zouden zeggen, dat is een hel- en verdoemenisprediking. En de wereld zou vragen, wel, hoe kun je dat nu rijmen met het bestuur van God, dat God de mensen laat omkomen, die honger en die ellende. Ach, lieve mensen, wanneer we vanuit de mens redeneren, en dat doen we vandaag zo gauw, dan kun je dat nooit recht krijgen. Vandaar dat niemand ook een antwoord weet op die vragen. Als we vanuit de mens redeneren, vanuit onszelf redeneren, dan zijn de waaroms oneindig. Waarom dit, waarom dat, waarom dat? Maar denkt u nu eens aan de God van Elia. Mijn God is Jehovah. Aan de God die strikt rechtvaardig en ook oneindig barmhartig is. Als het volk tegen beter weten in, zoals in Israël, eigen wegen gaat. Als wij, als u, als ik, als jij, mijn jongen of meisje, tegen beter weten in eigen wegen gaat. Dan is het een wonder dat God je nog spaart. Dat God ons laat leven op deze aarde die goed en gezegend uit zijn scheppershand voortkwam. dan zou het verdiend zijn dat we weggestoten werden tot in de diepste diepte van de hel. Van God uit is de geringste zegen een wonder. En laten we dat maar niet vergeten. En bovendien, en dan komen we toch bij de diepste bedoeling van de slotwoorden van de tekst. God zendt Elia met een boodschap van oordeel. Maar ook dat hij in toorn aan het ontfermen wil gedenken. Want wat zegt Elia? Nee, niet de droogte zal zo en zo en zo lang duren. Dat het 3,5 jaar zou duren was toen nog volstrekt onbekend. Maar Elia zegt wel, er zal een einde aan die droogte komen. Tenzij dan naar mijn woord, als ik in opdracht van de Heere, voor wiens aangezicht ik sta, als zijn dienstknecht het woord spreek, dan zal er weer regen komen. Maar wat zou er dan moeten gebeuren? Wel, bekering onder de slaande hand van God. Bekering in de tijd van droogte. Een afwerpen van het juk van de afgodendienst. En daarom ligt in deze woorden besloten het bewogen woord wat u leest in Ezechiëls profetie tegen het einde. Alzo zegt de Heere, huis van Israël, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u zich bekeren en leven. O bekeert u, o bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Nu komt de droogte. Maar die droogte is nog beperkt. Want indien ge u bekeert, dan zal het oordeel worden afgewend. En dan zal ik mijn gunst van de hemel afgieten. En u laten zien dat ik in gunst en niet in wraak mijn lust vind. Lieve mensen, zijn wij al bekeerd? Jongelui, heel persoonlijk, ben jij al bekeerd? Of leven we nog zonder God, misschien rechtzinnig? Uiterlijk is er niets op ons aan te merken, goed op zich. Of misschien zijn er toch ook uiterlijk wel wat dingen die helemaal niet kloppen. Dat is niet zo goed. Maar het ergste is, als u vreemdeling van God bent en van zijn genade. En de hemel zwijgt. God in zijn geduld laat u leven. En laat u leven. En laat u leven. 35, 40, 50. Weet u het niet? Dat de langmoedigheid van God u tot bekering moet leiden. En wat, mijn lieve vriend, als u nou zo door blijft gaan. God kan zijn naam heiligen door op een bijzondere wijze u stil te houden. Door droogte en dorheid te geven in uw leven, op wat voor manier dan ook, dat u tot bezinning komt. Maar God kan u ook laten gaan. O, besef het, wat het betekent om onbekeerd te leven. En hoor de roepstem, bekeert u. Of als u onder moeite bent, en misschien juist in deze ogenblikken en in deze tijd, door strijd en door verdriet en door ellende heen gaat, voelt u God in de roepstemmen van het leven, of in de ernst van een preek, of in de ernst van een stukje wat u aan het einde van de dag in een dagboek las en wat u niet kwijt kunt raken. Voelt u hem niet kloppen als met Elia's stem de vuurprofeet die verschijnt in zijn kemelsharen mantel. In de naam van de Heere, indien ge u niet bekeert. Nog is het mogelijk. Nog zendt God zijn knechten. Nog komen de woorden van God tot ons. God alleen weet hoe lang haast u. Haast u. Voordat de grote droogte komt. Haast u. Nu het nog het heden van de genade is. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, leer het ons verstaan. Wat een geweldig gewicht het is als we leven. Levende mensen zijn. Adams kinderen. En vooral ook leer ons verstaan wat een gewicht het is als we de woorden van u mogen horen. De eis tot bekering. De mogelijkheid van zalig worden. Heere, we worden gewaarschuwd aan alle kanten. Het ontbreekt ons ook niet aan roepstem. Maar breek gij ons harde hart, onze blindheid, onze dwaasheid. En verneder ons. Heere, geef dat de stem van uw woord zo gezegend mag worden. En als we dan vanuit deze geschiedenis vermaand zijn om ons te bekeren, o, geef dat deze week een week mag zijn waarin bijzonder degenen die u niet kennen veel aan de troon van uw genade verkeren mogen, Heere, bekeren. Maar hoe moet dat? Ik kan mezelf niet bekeren, want dat leeft ieder in die ernst leert maken met zijn eigen verloren toestand. Dat hij bekeerd moet worden, maar dat hij het uit zichzelf niet kan. En daarom uitgedreven wordt om het bij u te zoeken. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn. En laat bijzonder ook uw kinderen veel bezet mogen zijn met de heiligheid en de majesteit van uw eer. Van de God die Jehovah heet. En die zijn eer dwars door alle goddeloosheid heen toch zal verheerlijken. Heer, leer het ons nastamelen. Uw naam worden geheiligd, ook onder ons. Verneder ons dan, Heere, maar bekeer ons en onze kinderen. Neig ons hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Wil ook deze week met ons gaan, ons helpen en sterken, ieder in het zijne. En breng ons volgende week zondag allen weer samen. We vragen het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 119 en daarvan het 23ste vers is onze slotzang. 119 vers 23. Laat in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.